Filippenzen 1, waar ik lees vanaf vers 12. Ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het meerderdeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen, doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in de waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid gelijk te alle tijd, alzo ook nu Christus zal grootgemaakt worden in mijn lichaam. Hetzij door het leven, hetzij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Tot zover. En in dit schriftgedeelte dan spreekt de apostel eigenlijk in het bijzonder over zijn eigen omstandigheden, zijn eigen bediening in het algemeen. En ook uiteraard even het over de gevangenschap waarin hij op dat moment verblijft. En over de verwachting die hij voor de toekomst heeft. Dat geheel sluit natuurlijk aan bij de hele aard van de brief. Een brief namelijk waarin de apostel spreekt over de dienstbaarheid van de gemeente als zodanig. De gedachte is dat zolang de gelovigen in het vlees zijn, hebben ze een dienende taak. En zouden zij dienovereenkomstig nederig zijn. En als de apostel daarover spreekt, ook in andere brieven, dan begint hij gewoonlijk met te spreken over zijn eigen omstandigheden en die tot voorbeeld te stellen. Dan moet ik zeggen dat in de Korinthebrieven het precies andersom is. Daar zegt hij dat niet aan het begin, maar daar vertelt hij dat pas aan het einde van de brieven. Maar het blijft hetzelfde verhaal waarbij hij zichzelf tot voorbeeld stelt. Wat ook in het bijzonder aan de orde komt in deze brief, is inderdaad het tegenwoordige werk van Christus. Dat wil zeggen, het werk wat Christus in ons begonnen is, met de woorden uit vers 6 ongeveer van ditzelfde hoofdstuk. Het goede werk wat Christus in, of wat God eventueel in ons begonnen is, een goed werk dat hij zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Een goed werk dat God begonnen heeft, of begonnen is, zouden we het in het tegenwoordig Nederland zeggen. Maar een goed werk dat hij begonnen is toen wij tot geloof kwamen in elk geval. Van de eerste dag af, om zo te zeggen, want dat is de uitdrukking nog uit vers 5. En dat werk zal voortgezet worden, staat er, tot op de dag van Jezus Christus. En ik kan nooit nalaten bij zo'n vers er me dan weer even op te wijzen, dat dat niet betekent dat de apostel Paulus dacht dat in zijn dagen alsnog de wederkomst van Christus dan wel de opname van de gemeente zou plaatsvinden. Soms vraag ik me bij het lezen van zo'n vers af wat onze ultradispensationalistische broeders nou met zo'n vers doen. Want dit is toch helemaal aan het eind van de bediening van de apostel Paulus in zijn Bijbelse loopbaan. Dit is toch een van die gevangenisbrieven die geacht wordt dan voor volstrekt zuivere gemeentelijke waarheid naar voren te brengen. En dan lezen wij, en dan komt er eerst een sterk woord, een krachtterm. Maar goed, en dan lezen wij Alsnog over Paulus, die zegt tot op de dag van Jezus Christus, waaruit we dan maar weer de conclusie trekken, dat hij dan toch in zijn dagen die dag van Jezus Christus dus toch nog verwachtte. En zo komt het verhaal in de wereld dat echte gemeentelijke waarheid pas aan de apostel Paulus bekend is gemaakt, nadat hij al zijn brieven geschreven had, zodat te vrezen valt dat er in de hele Bijbel geen gemeentelijke waarheid meer te vinden is, omdat Paulus het te laat wist. Zo wordt het nooit verteld, maar het zit heel dicht in de buurt, hoor. Het zit heel dicht in de buurt. Men moet ook wel. Omdat men altijd maar weer verkeerde conclusies trekt. De conclusie van vers 6 is een heel gemakkelijke. De gedachte is namelijk dat dat goede werk wat God begonnen heeft, dat zal hij doen, niet tot en met ons overlijden. Want voleindigen betekent trouwens sowieso niet altijd of niet slechts dat het ooit een keer stopgezet zal worden. Voleindigen heeft de betekenis van dat een werk voltooid, vervuld zal worden, zijn einddoel zou bereikt hebben. En dat is wat anders dan dat het zou worden afgebroken. En daarom gaat het ook niet over de dood van de mens, maar daarom wordt gezegd dat God het werk in ons doet en dat het doel bereikt zal worden op de dag van Jezus Christus. En de dag van Jezus Christus is nou eenmaal gewoon de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, met als gevolg de verheerlijking van Christus en de gemeente samen. En het werk heeft dat tot doel. Mocht dat niet duidelijk zijn, dan wijs ik op de eerste Korinthebrief, geloof ik, hoofdstuk 9, als ik het goed heb. En anders Hebreeën 12, waar gesproken wordt over het lopen van de loopbaan. En het lopen van de loopbaan is niet een lopen wat we doen totdat op een gegeven moment wij hier overlijden, zodat helaas de loopbaan moet worden afgebroken. Maar het is een lopen van de loopbaan met als doel de heerlijkheid die wij zullen ontvangen in de dag van Christus pas. En daar gaat het om. En daar is de hele loopbaan op gericht. En daar is dit werk Gods in ons inderdaad ook op gericht. En dat wordt dus, dat doel wordt bereikt pas in de dag van Jezus Christus. Dat geldt voor iedereen, ook voor degenen die voor die tijd zijn overleden. Er verandert dus niks mee en bewijst helemaal niet dat de apostel Paulus in zijn dagen de wederkomst van Christus verwachtte. Hij verwachtte überhaupt de wederkomst van Christus als de vervulling van al Gods beloften aan ons. En wanneer dat zou zijn, heeft er niks mee te maken. Dat het zou zijn, omdat God het beloofd had, dat is waar het over gaat, ook in dit vers. Vervolgens wijs ik er dan op dat in vers 9 van Filippenzen 1 gesproken wordt over laten we zeggen, een toenemen van de gelovigen. Dat wil zeggen een bepaalde groei. Wij zouden namelijk, of de gelovigen zouden meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. Waarom hij dat zo vreemd vertaald heeft, dat ga ik nou niet meer uitleggen. Maar het komt er ongeveer op neer dat erkentenis is gewoon kennis. Maar zoals dat vaak gaat in het Grieks, er wordt weer eens een keer een voorzetsel aan vastgeplakt. Of voorgeplakt. Dat gebeurt wel meer. Welk voorzetsel dat is, dus in dit geval epi, maar het doet weinig ter zake. Het doet sowieso weinig ter zake. Het heeft altijd de betekenis van, of de functie van een versterking van het begrip. Een soort van onderstreping, een soort van benadrukking. En men is dan geneigd te zeggen, het is hier epignosis in plaats van gewoon gnosis. En dus is het niet kennis, maar hogere kennis. Of diepere kennis. Alsof dat niet het tegenovergestelde zou zijn van, maar goed, laat maar zitten. Zoiets. Wat ervoor staat maakt niet uit, in de praktijk tenminste niet, als er maar zo'n woord voor staat. Dat wil zeggen kennis, diepe kennis, goede kennis, degelijke kennis, hogere kennis, diepere kennis. Maakt maar niet uit. Als je maar niet zegt lagere kennis, want dat zal wel niet de bedoeling zijn. Maar dat ligt aan de betekenis van onze Nederlandse woorden vervolgens. Maar kennis, en daarna komt het woord gevoelen, overvloedig worden in kennis en alle gevoelen. De eigenaardigheid is dat het begrip gevoelen hier ook nogal eens vertaald wordt met kennis. En niet geheel ten onrechte, maar daar komen wij in het probleem van kennen en kunnen terecht. Want nadat wij ons best gedaan hebben om het verschil tussen kennen en kunnen te begrijpen en de vervoegingen van die woorden ook aan elkaar te kunnen houden, moet ik u zeggen dat de betekenis van deze beide woorden eigenlijk toch echt volkomen gelijk is. Wij hebben alleen de gewoonte ontwikkeld om het woord, dat wil zeggen, dit is de officiële versie, hè? Want ik weet dat hier in de buurt, zeker, men die woorden zo zonder meer door elkaar gooit. Ja, dat kan gebeuren. Maar vooruit. Maar in de praktijk hebben wij de gewoonte ontwikkeld, de officiële gewoonte van het algemene beschaafde Nederlands, in de praktijk het Haarlems dialect, maar dat mag je niet meer zeggen. Maar vooruit, hebben wij de gewoonte ontwikkeld om die twee woorden kennen en kunnen van elkaar te onderscheiden. Kennen is theoretisch, kunnen is praktisch. Heb je dat? Als men iets kent, dan weet men ervan. Als men iets kan, of moet je zeggen als men iets kan, weet je wel. Maar als men iets kan, dan betekent dat men iets kan doen. Dan hoef je er niet van te weten, maar je handjes kunnen het, enzovoorts. Hè? Die begrijp je, dat is kennen en kunnen. Nou, precies die beide woorden worden hier gebruikt eigenlijk. In alle kennen en alle kunnen. Waarbij dat laatste woord, vertaald met gevoelen, de betekenis ook heeft. Net zo goed van kennis, maar dan van kennis uit ervaring. Men bezit iets, dat in dit geval het kunnen. Maar dat kunnen is wel degelijk een kennen, maar dan omdat men het vaak gedaan heeft. Enzovoorts. Men heeft mij verteld dat vele muzikanten, vooral de klassieke muzikanten, een hoe noemen ze dat, een motoriek geheugen hebben. Ze spelen een bepaald stuk vele malen en daardoor kunnen ze met de ogen dicht en zonder de bladmuziek voor zich het hele stuk spelen. Die vingers gaan automatisch. Vooropgesteld dat altijd dezelfde vingerzetting wordt gebruikt. En dat gebeurt natuurlijk, want volgens de klassieken is er natuurlijk altijd maar één goede vingerzetting. Dus vooruit. Dus dat komt er dan in te zitten. Enzovoort. Voor anderen ligt het anders. Die hebben niet die motoriek. Die moeten in gedachten de hele melodie, het hele stuk hebben enzovoorts. En dat is weer een heel ander verhaal. Daarmee hoef je het nog niet te kunnen spelen. Toch? Maar je kunt het wel in gedachten laten passeren. Toch? En dat zijn twee verschillende dingen. Het ene is kennen. Dat wil zeggen het in het hoofd hebben. Het andere is kunnen, het in de vingers hebben. En het zijn twee verschillende dingen en mooi is als men het allebei heeft. Het ene is theoretische kennis, het andere is kennis door ervaring. Die beide dingen zouden wij als gelovigen opdoen. Daar zouden wij in toenemen, in het kennen en het kunnen. Om het dus maar eens zo te zeggen. Wij zouden namelijk Christus leren kennen, dat is hoofdstuk 3. Wij zouden Christus leren kennen, hem kennen, de kracht zijn en opstanding. En dat kennen is een theoretisch kennen uit de schriften. Maar vergeet u niks, een theoretisch kennen op zichzelf betekent weinig als men daar, als men het niet in de praktijk kan brengen, zal ik maar zeggen. En dat in de praktijk brengen, dat heeft van doen met inderdaad ervaring opdoen. Waardoor de dingen pas werkelijk eigen worden. Die twee dingen horen namelijk bij elkaar. Natuurlijk, wij leren al snel het verschil tussen theoretische en praktische kennis. Tussen theorie en praktijk. Maar ik moet u zeggen dat de theorie absoluut niks betekent zonder de praktijk. En dat praktijk helemaal niks is als er geen theorie aan ten grondslag ligt. Daar gaat het maar om. Die twee dingen horen namelijk bij elkaar. En dat samen, dat is degelijke kennis, bij voorkeur zo breed mogelijk, maar vooruit. Maar dat is wat wij op zouden doen. En waar wij Christus leren kennen, zouden wij hem leren kennen niet alleen uit de schriften, hoe belangrijk dat ook is, maar net zo goed in de praktijk van ons leven. En die twee dingen gaan vaak samen, want ik ben van mening dat velen de Christus der schriften nooit leren kennen, omdat ze ook niet de minste moeite doen, zal ik maar zeggen, om in de praktijk dienovereenkomstig te leven. Men wil wel Christus leren kennen, maar theoretisch, want men houdt hem buiten de praktijk van het leven van alle dag. En ik moet u zeggen dat men op die wijze zelfs de theorie ook niet leert verstaan. Zo zit het nou eenmaal. Men zal ook vaak praktische bezwaren hebben tegen bepaalde Bijbelse leerstellingen. En dat zal u toch wel iets bekender voorkomen. praktisch, zo van, dat staat wel in de Bijbel, maar, dat heeft van mij vaak gezegd, dat staat wel in de Bijbel, maar dat kun je de mensen beter niet vertellen. Praktische bezwaren tegen de theorie. En dan is het dus iets niet goed. En als de theorie wel klopt en men heeft er praktische bezwaren tegen, dan lijkt het me duidelijk dat dus de praktijk dan niet klopt. Nou goed. En die twee dingen samen zal men leren. Dat is wat de apostel in deze brief naar voren brengt. Wij zouden de consequenties trekken, ook in de praktijk, van onze positie in Christus. En dus inderdaad, terwijl wij in het vlees zijn, leven zoals de Heer Jezus, in alle nederigheid, in alle dienstbaarheid, in alle onderdanigheid aan God en zijn woord. En daarbij zouden wij leidzaam zijn, want dat is inderdaad wat wij nodig hebben om inderdaad dat gevoelen van Christus te ontwikkelen. Dat is de term inmiddels uit hoofdstuk 2 vers 5 trouwens. Zo, dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Want daar gaat het om. Wanneer dat er is namelijk, zouden wij vol worden, vers 11 van hoofdstuk 1, zouden wij vervuld worden met vruchten der gerechtigheid. Dat is hetzelfde als vruchten van de geest uiteraard. Hè? Het is ook hetzelfde als goede werken. Een term die in deze brief dan weliswaar, ik geloof zelfs helemaal niet voorkomt, maar ik weet niet zeker, zo uit het hoofd. Maar het is een van de uitdrukkingen ter aanduidingen van het werk Gods in ons en door ons. Wij zouden vervuld worden met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. Dat had net zo goed kunnen staan die door de Heilige Geest zijn. Dat maakt toch geen verschil. En het zijn dingen die zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En bij andere gelegenheid leg ik dan wel weer uit dat de dingen die zijn tot heerlijkheid en prijs van God zijn per definitie goede werken. Want dat is wat over de goede werken staat, namelijk dat ze zijn tot verheerlijking van God. Waarna de apostel prompt begint te spreken over zichzelf. Kennelijk is het idee dat hij zelf komt tot deze kennis en dit gevoelen enzovoorts. En hij stelt zichzelf dan ook daarna tot voorbeeld. Hij zegt namelijk vanaf vers 12, ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering van het evangelie gekomen is enzovoorts. En wat aan hem geschied is, weten wij. De man zat gevangen in Rome vanuit zijn gevangenschap. In Rome schreef hij deze brief. En hoewel wij zouden geneigd zijn te denken dat het toch nadelig is voor de bevordering, dan wel de verspreiding van het evangelie, en dat het toch nadelig is voor het werk Gods, dat ook juist door de apostel Paulus uitgevoerd zou worden, dat hij gevangen zit, hè? Dat lijkt ons toch nadelig. Zegt de apostel Paulus, dat is niet zo, het is juist tot bevordering van het evangelie gekomen. En dat is natuurlijk een heel belangrijke waarheid, omdat dit zich compleet onttrekt aan onze normale menselijke gedachtegang. Wij zouden denken, die arme apostel zit gevangen en dan kan hij zijn werk niet doen. En Paulus zegt, zit hier gevangen en het gaat heel goed met de verspreiding van het evangelie. Op een heleboel manieren, want het is natuurlijk waar dat de apostel zelf er niet werkelijk op uit kan trekken om de boodschap te verkondigen. Maar er staat vervolgens wel dat juist mede door zijn positie daar in Rome, juist anderen dat doen. En dat zijn er dan meer dan één, zodat het vermenigvuldigde zich goed. Dat is één ding. Het andere ding is dat natuurlijk Paulus' positie daar in Rome in de eerste plaats tot doel had dat hij inderdaad het evangelie zou bekendmaken aan koningen en allen die in hoogheid zijn. De juiste uitdrukking schiet me niet te binnen, dus ik leen hem nou even uit de brief aan Timotheus. Koningen en allen die in hoogheid zijn, maar in Handelingen verschijnt immers tijdens Paulus' gevangenschap een engel, dan wel de Heer zelf aan, dat is toch hetzelfde in dat geval, verschijnt aan Paulus en zegt dat hij niet bang moet zijn, maar dat hij inderdaad zou moeten verschijnen voor koningen enzovoorts. Dat was namelijk de bedoeling. Aan de heidenen, aan Israël en vooral aan degene, aan de hooggeplaatsten, de oversten deze wereld, om zo te zeggen. En dit was natuurlijk een prachtige manier. Daarbij wijs ik er in de eerste plaats dan maar even op nog, dat wij ons altijd zouden bewust zijn, omdat het zo onbekend is in het algemeen, dat we ons zouden bewust zijn in welke positie de apostel Paulus daar eigenlijk verkeerde. De gedachte is namelijk dat Paulus helemaal geen gevangene zou geweest zijn, althans allang niet meer, als hij niet zich beroepen had op de keizer. Hij was in hoger beroep gegaan, immers. Want toen hij voor zijn rechter stond, ik meen dat nog was in Caesarea, toen zei men, ja, dat is nou jammer, wij zouden Paulus gewoon laten gaan, want er is, er is helemaal geen schuld in hem, hij heeft niks misdaan. Maar ja, hij is op voorhand al in hoger beroep gegaan, hij heeft zich beroepen op de keizer, dus ja, hij gaat als gevangene naar Rome. Er zit niks anders op, maar het is zijn eigen keus. Dat wil zeggen, Paulus zat vrijwillig gevangen. Het was inderdaad zijn eigen keus geweest. En het is een keuze die hij gemaakt had en slechts kon maken op basis van zijn Romeinse staatsburgerschap. Heb je dat? Ja. Paulus de Jood had het nooit kunnen doen, Paulus de Romein wel. Zodat zijn positie in Rome per definitie de positie is van een Romein. En een zelfgekozen positie daar. En daar zou de Heer hem gebruiken, was de bedoeling. De Heer gebruikt Paulus, de apostel der heidenen, zeg ik deze keer maar weer eens. Namelijk de Romein. Om inderdaad daar aan het keizerlijke hof het evangelie te brengen, want als hij verantwoording moet doen, dan zal hij toch het evangelie uiteen moeten zetten, moeten spreken over de Heer Jezus Christus. Dat was namelijk ook de bedoeling. Verder wijs ik erop dat wij zeggen, Paulus zat gevangen, omdat het de vaste uitdrukking is, gevangen zitten, dan zit je, hè? Ik weet niet hoe dat is. Militairen liggen, predikanten staan en gevangenen zitten. Ik weet ook niet hoe dat komt. He? Zijn er ook die rollen, of niet? Sommigen lopen, dat is ook nog zo, ja, dat is waar. Ja, maar dan zijn ze ziek. Dan lopen ze bij de specialist of bij de. Dan lopen ze gek, hè? Dan zijn ze ziek. En dat zijn de meest actieve mensen die er zijn. Begrijp je nou? Maar, hè? Ja. Nou, oh, dat is therapie natuurlijk, ja. Vooruit. Maar hoe dan ook, Paulus wordt geacht gevangenen geweest te zijn in Rome. Dat was ook zo. Maar als het was zoals wij weten dat het in het algemeen met dit soort gevangenschap was, dan betekende dat hij vrij was binnen Rome om te gaan waar hij wilde. In afwachting van zijn rechtszaak. Maar vermoedelijk was hij buitenshuis geketend aan een Romeinse soldaat, zodat hij niet echt kon weglopen. Dan was het tenminste bewaking. Hij kon de stad niet uit, maar hij kon gaan en staan vervolgens waar hij wilde. Dat is tenminste de normale vorm van custodia liberia, dan wel liberia custodia. Namelijk vrije gevangenschap, want zo heet dat. Het is een officiële Romeinse aangelegenheid. Verder moet ik er dan nog op wijzen dat wij weten het niet omdat het niet expliciet in de Bijbel staat. Er staat, hij woonde in zijn eigen gehuurde woning, zodat zijn woonplaats inderdaad ook, zal ik maar zeggen, van hemzelf was. Dat is niet een kerker waarin geworpen was. Hij was zelf in hoger beroep gegaan en het is altijd al zo geweest, als je recht zoekt, moet je betalen. Gaat op eigen kosten, dat was bij hem ook zo. Hij moest maar zien dat hij daar een woning had enzovoorts. En dat had hij dus. Waar die woning was, ja, dat weten wij niet. Ik persoonlijk denk, eerlijk gezegd, ik acht het niet, ja, hoe moet ik dat zeggen? Niet ondenkbeeldig, hoe heet zoiets. Ik acht het voor goed mogelijk dat die eigen gehuurde woning gewoon was in een van de vleugels, zal ik maar zeggen, van het Britse paleis in Rome. Want dat lijkt me zeker, de man heeft daar, dat lijkt me zeker, ik denk dat het helemaal zeker is, die man heeft daar in Rome in elk geval de Britse vast ontmoet, die mede door zijn bediening tot geloof gekomen is. Dat is in ieder geval een conclusie die ik zelfs uit de schrift trek, maar dat ik nou in dit verband allemaal niet ga aanhalen natuurlijk, Maar ik denk dat we hier terecht zijn inderdaad bij de apostel Paulus, die hier samen is met de Britse vast. En in de praktijk betekent dat dat wij daar hebben Jozef en Benjamin bij elkaar, voor het geval u dat wat mocht zeggen. Jozef en Benjamin, de Britse vast wordt geacht de koning van de 10 stammen te zijn. Dat wil zeggen de directe erfgenaam van Jozef via Efraïm enzovoorts. En Paulus, tenzij ik me zwaar vergis, hebben we in Paulus het hoofd van de stam van Benjamin. En voor zover ik dat niet wettig was, was er in de praktijk toch, want hij vervulde de functie van de stam van Benjamin als licht of als lamp des Heren bij Juda. En daar gaat het maar om. En eigenlijk, hij vertegenwoordigde Jozef, de 10 stammen. Hij vertegenwoordigde Jozef en de belofte en de heerlijkheid van Jozef en het eerstgeboorterecht van Jozef bij Juda. Dat is wat Benjamin zou doen. En in ieder geval gebeurde dat door de apostel Paulus. En dus denk ik dat hij op een of andere wijze officiële representant is van de stam van Benjamin. Het wordt trouwens ook niet voor niks aangehaald, zelfs nog in deze brief, dacht ik. Ja, in hoofdstuk 3, vers 5. En dan gaat het erom dat we goed beseffen welke positie Paulus inneemt. Dat is een hoge positie in de wereld in elk geval. Naar Israëlitische maatstaven trouwens ook een hoge positie. Misschien niet naar specifiek Joodse, maar wel naar algemeen Israëlitische. En verder, hij is de gevangene van de keizer en hij zal dus het woord moeten voeren aan het keizerlijke hof. Dat is wat je normaal niet geregeld kunt krijgen, tenzij je dan als Romeins staatsburger gevangen zit en een beroep doet op de keizer. Het is toch handig, zo'n vreemde manier om binnen te komen, maar hij kwam er binnen. Zij het dan als gevangene. Maar voor de apostel Paulus maakt het niks uit, want die beschouwde zichzelf altijd al als gevangene van Christus Jezus. Niet omdat hij gevangen was naar menselijke maatstaven, maar omdat elke gelovige nou eenmaal gevangene is van Christus Jezus. Zelfs in de Efezebrief, de brief die hij min of meer gelijktijdig schreef, voor zover je zoiets kunt zeggen, in de Efezebrief heeft hij er zelfs een heel verhaal over en ontleent zelfs oud-testamentische uitspraken uit in het Psalm 68, over gevangenis en gevangen nemen enzovoorts. En die past toe inderdaad op de gemeente. En laat zien dat ze op de gemeente als zodanig van toepassing zijn. Wij zijn namelijk gevangenen en daarmee een soort dwangarbeiders, slaven namelijk, van Christus Jezus. Geplaatst buiten de normale samenleving, zal ik maar zeggen, in ieder geval ontrokken aan de tegenwoordige boze wereld en de macht der duisternis en geplaatst in de dienst van de Heer. Ook langs die route overigens komen wij bij ene Jozef terecht natuurlijk. Hè? In gevangenschap in Egypte. Nou ja, goed. Jozef en de schenker. Laat maar zitten, ik ga er toch nou niet verder op in. Maar dat is waar het om gaat. En dus zegt de apostel, dit is mij overkomen. Het zag er misschien niet best uit, maar wat ook aan mij geschied is, het is meer tot bevordering van het evangelie gekomen. Vers 12, hè? Meer tot bevordering. Wij hadden gedacht, het zou beter zijn als hij vrij is. Paulus zegt, nee, het is beter dat ik hier zit. Dit is meer tot bevordering van het evangelie gekomen. Hoezo dan? Wel, vers 13, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn. Mijn banden in Christus. Het feit namelijk dat ik een gevangene ben van Christus Jezus is openbaar geworden in het ganse rechthuis. Dat is wat hij zegt. En dat mijn banden slaat weliswaar op gevangenschap, maar niet op zijn Romeinse gevangenschap naar de mens, maar op zijn gevangenschap in Christus. Dat wil zeggen, ik de gevangene van, enzovoorts. Met de uitdrukking uit Efezedammen weer. Hè. Het feit dat ik een gevangene ben van Christus, of deel heb aan Christus, dat is openbaar geworden in het ganse rechthuis en aan alle anderen, zegt hij erbij. Dat wil zeggen, niet alleen aan degene die een officiële functie had in het rechthuis, maar allen die daarbij betrokken zijn of die daarin werken enzovoorts. En het gevolg daarvan, zegt hij, is dat het meerderdeel der broederen in den Heren Let op, niet broederen naar het vlees. Hij heeft het niet over Joden, uiteraard. Tot slot, hij is daar de Romein. Dat het meerderdeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Ik persoonlijk overigens, maar ik vind het niet zo'n punt. Ik persoonlijk ben geneigd de interpunctie van de zin anders te plaatsen, anders te maken. Ik lees namelijk dat het merendeel der broederen door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende in den Heere, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. En dat ik daarvoor kies, dat is heel eenvoudig. Anders blijf ik namelijk nu, zoals het er nu staat, met de vraag zitten: vertrouwen waarin? Vertrouwen in Paulus? Vertrouwen in het rechthuis? Vertrouwen in de keizer? Men zou vertrouwen in de Heere. Dan wel geloven, want dat is hetzelfde woord, hè? Geloven in de Heere. Dus ik lees dat het merendeel der broederen door mijn banden vertrouwen gekregen hebben in de Heere. Je kan het ook zo laten staan zoals het nu staat, maar ik denk dat het tot misverstanden leidt. Goed. En doordat ze meer vertrouwen hebben gekregen in de Heer, durven ze overvloediger het woord onbevreesd spreken. En het blijkt dus uit dat men algemeen van oordeel is dat dat Paulus' rechtszaak, dat goed vordert, dat het positief voor hem uitpakt. En dat waarschijnlijk aan het eind van het hele verhaal ook nu de rechter zal zeggen, en dat is dan officieel de keizer in elk geval, de rechter zal zeggen, er is geen schuld, heeft niks misdaan, laat hem maar vrij. Geeft mij de gelegenheid om ook even iets te zeggen over waar hij nou eigenlijk van beschuldigd wordt. Wat voor de Romeinen alleen maar interessant is, is de vraag of Paulus iets gedaan heeft wat is tegen het Romeins recht. En waar het gaat om religieuze zaken, is het dus de vraag of Paulus de Romeinse religieuze wetten heeft overtreden. Dan moet ik u zeggen dat, voor zover wij weten, in heel het Romeinse Rijk alleen de specifieke Romeinse religie was toegestaan. Dat wil zeggen, de verering van al die, van die hele reeks goden, weet u wel, met één oppergod, Jupiter enzovoorts. Nou moet ik er bovendien aan toevoegen dat toch een beetje een rare zaak is, omdat natuurlijk de Romeinen eerst al deze goden gejat hadden van, ik zal maar eens een Jiddische uitdrukking erbij gebruiken, gestolen hadden dan, van de Grieken. Dus het blijft een beetje een rare zaak. Men heeft ze alleen allemaal omgenummerd, heet dat geloof ik, hè? Ze hebben allemaal andere labeltjes opgeplakt, maar het waren echt dezelfde goden. En we zitten er nu nog steeds mee dat al die goden dan dus inderdaad minstens twee verschillende namen hebben. Een Griekse, zowel als een Latijnse. Dat maakt het allemaal wat lastig. Maar het idee is dat heel dat pantheon, dat mocht gediend worden, dat mocht aanbeden worden. Ik bedoel, dat was toegestaan en eigenlijk ook verplicht. En daarnaast was geen enkele andere godsdienst toegestaan. En dus is nu de vraag, maar hoe zit het dan met het Jodendom? Het Judaïsme is toch een andere godsdienst? Stonden de Romeinen toch toe? En dan moet ik zeggen, ja, dat is zo. Maar het was ook de enige andere religie die toegestaan was. En daar was ook een goed argument voor. Het werd namelijk van de Romeinse zijde niet als religie beschouwd. Ze beschouwden het niet als godsdienst. Want een god, ja, een god is alleen een god als er een beeld van is. En als er geen beelden gemaakt worden, ja, dan zijn er ook eigenlijk geen goden. Hetgeen een zeer oppervlakkige aangelegenheid is, maar dat is vaak zo met toepassen van wet natuurlijk, hè, en jurisprudentie. Dat is echt zo. Maar goed. Maar de Joden hadden geen god naar Romeinse maatstaven, want ze hadden er geen afbeelding van. De Joodse god bestond wel natuurlijk, maar die bestond alleen in hun gedachten en dat was niet verboden. Zolang er maar geen beeld van gemaakt werd. Dat deden de Joden niet, dus was dat toegestaan. En daarna komen we bij het christendom terecht. Is dat dan toegestaan? En het antwoord is uiteraard ja. Als het judaïsme wordt toegestaan, dan moet het christendom ook toegestaan worden. Want ja, die God van de christen, om zo te zeggen, die bestaat ook alleen maar in hun gedachten en in hun hart. Ik praat vanuit Romeinse positie, alleen maar zeg ik dan dus nu. Dus dat alleen maar in gedachten en in hun hart, wellicht. Maar er zijn geen beelden van. Dat werd later natuurlijk wel anders. He. Ik weet niet precies wanneer, maar zo in de tijd dat de Romeinse keizer zelf officieel christen werd. Ja, zo in die tijd waren er ook ineens beelden natuurlijk. Hè? En niet alleen van de Heer Jezus Christus, maar ook van de hele rest van de familie, zal ik maar zeggen. Nou ja, laat maar zitten. En als ik het cynisch vertel, dan vertel ik altijd erachter, toen heeft men al die goden, al die Romeinse goden, weer omgelabeld. En nu kregen ze ineens allerlei christelijke namen. Alleen ze heten niet meer goden, maar sinds die tijd heten zij heiligen. Maar ze vervullen precies, nee, laat ik anders zeggen, ze voorzien in precies dezelfde behoefte. En ik wilde zeggen, ze vervullen precies dezelfde functie. Nou goed, daar gaat het dus nou verder allemaal niet over. Maar de gedachte is dus dat naar Romeins recht Paulus echt helemaal niks verkeerd doet. Want voor zover God zich zou uitdrukken in een beeld, zou hij zich uitdrukken in de mens zelf. Dat wil zeggen, in de Heer Jezus Christus en daarna eventueel in de gelovigen. We zouden naar zijn beeld veranderd worden enzovoorts. Maar dat is niet in strijd met het Romeins recht. Dus daar gaat het maar om. Het zag er voor Paulus dus inderdaad goed uit, is het idee. Christenvervolging ontstond pas later. Toen de een of andere gek, zoals min of meer gebruikt, maar zoals toen de een of andere gek de macht had en toch iemand de schuld moest geven van alles wat er in het misging in het Romeinse Rijk, waar hebben wij dat mee gehoord? En toen kregen niet alleen de Joden de schuld, dat was namelijk altijd al zo binnen het Romeinse Rijk, maar vervolgens ook de christenen, omdat die beschouwd werden als een nogal fanatieke Joodse secte. Dus vooruit, laat me zitten. He? Dus mooi er tegenaan kijkt. Maar dat gebeurde pas later. Maar het zag er dus goed uit. En de broederen kregen vertrouwen in de Heer en ze durfden onbevreesd te spreken. Overvloediger en onbevreesd te spreken. En dat is dat bevordering dus van het evangelie, zegt de apostel. Want hij zit wel gevangen. Hij is dan wel eens verhinderd om zijn reizen te ondernemen. Maar er blijken vele anderen te zijn die inderdaad in de behoefte voorzien, zal ik maar zeggen. Daarna zegt de apostel daarover: sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Dat wil zeggen dat precies tegenovergestelde motieven gebruikt worden om het evangelie te prediken. Die laatste lijkt me duidelijk, namelijk men doet het door goedwilligheid. Men doet het van harte, is eigenlijk gewoon het idee. Maar anderen doen het door nijd en twist. En u weet, nijd en twist, dat is eigenlijk ongeveer wat de duivel heeft uitgevonden. Nijd, twist, jaloezie. Daar gaat het toch eigenlijk over. En wij vragen ons af hoe dat nou kan. En dat juist deze, eigenlijk deze duivelse gezindheid. Maar dat is zo'n zwaar woord, maar er schiet me niks subtielers te binnen. Maar deze merkwaardige gezindheid. En van hoogmoed is het er een dus eigenlijk ook. Het ligt er dicht tegenaan, althans, dat dit als motief gebruikt wordt om het evangelie te prediken. En toch gebeurt dat. Dat moet de apostel dus ook prompt verklaren, niet alleen aan ons, maar ook aan de Filippenzen. En hij zegt over hen: genen verkondigen wel Christus uit twisting. Ze doen het uit twisting, dat stond in vers 15 natuurlijk ook al. En daarna niet zuiver. Dat wil zeggen met bijbedoelingen. Zuiver zalte is ongeveer schoon. Er zit verder niks bij wat er niet bij zou moeten zijn, zal ik maar zeggen. Maar niet zuiver, dat wil zeggen met valse motieven daarbij. En waarom doen ze dat? Er staat erbij, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Waarom doen ze dus in eenvoudig Nederlands? Om Paulus te pesten. Dat is het eigenlijk. Ja, om hem dwars te zitten, dat kun je niet eens zo zeggen. Hè? Denk ik. Maar in ieder geval, om hem te plagen, maar dat vind ik zo'n zwakke uitdrukking in dit verband. Maar het is wel wat er staat, hè. Zij menen verdrukkingen toe te brengen aan de banden van Paulus. Want hij is beperkt in zijn bewegingsvrijheid. Hij vindt het niet prettig, maar terwijl hij niet weg kan, zijn er anderen die het evangelie prediken om hem dwars te zitten. Kijk, de gedachte is een heel eenvoudige. Die kunt u niet begrijpen, ik ook niet. We kunnen ons er niet in verplaatsen, maar niettemin, het is een eenvoudige gedachte. Het is namelijk al van oudsher zo geweest dat men erop uit geweest is dat waar er niemand is op aarde die macht uitoefent over de gelovigen, omdat de gelovigen nou eenmaal zich onderwerpen maar aan één, en dat is de Heer Jezus Christus, dat men er dus dikwijls op uit is om die macht over die christenen hier op aarde te vestigen. Naar aardse maatstaven is er namelijk minstens één vacature, en vermoedelijk vele, want al die christenen moeten toch één leider hebben naar aardse maatstaven. Kunt ze toch niet allemaal laten dwalen als schapen zonder herder, om maar eens wat bijbelteksten daarvoor aan te halen, die moeten er toch te vinden zijn, hè? Kortom, dat gewone volk, het volk dat de wet niet kent, dat is die van de fariseeën, die uitdrukking. En dat is heel toepasbaar dus. Het volk wat de wet niet kent moet toch door iemand geleid worden enzovoorts. En waar Paulus kennelijk er niet op uit is en zelfs niet in de gelegenheid is om zijn macht, dan wel zijn invloed, aan te wenden, vallen er dus wat vacatures open in de wijde omgeving van Rome, om zo te zeggen. In de wijde omgeving van Rome, dat is dus de hele wereld in de praktijk. En daar gaat het om. Men springt in het gat in de markt dat ontstaan is doordat de apostel, althans tijdelijk, van die markt is teruggetrokken, om het dan in wat andere termen te zeggen. Dus wat er gebeurt, en u kunt het zich niet voorstellen, maar het gebeurt nog. Hè? Laten we het daar maar gemakshalve ophouden. Gewoon uit concurrentieoverwegingen. En zelfs met nog lelijker motieven, namelijk om Paulus dwars te zitten. Het is toch een haat- en nijdverhouding, zal ik maar zeggen. Het mag dan misschien hetzelfde evangelie zijn. Dat was het niet altijd, maar het was het soms wel, dat zegt de apostel ook. Het is dezelfde boodschap, maar de motieven waarmee het gepredikt wordt, ja, die zijn wel anders. Dat kan. Nou goed. In elk geval staat het hier. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver. Menende, dat wil zeggen, dat denken ze. En zelfs dat bedoelen ze ook. Want dat is wat menen is, hè. Heeft iets met bedoeling te maken. Menende of bedoelende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch anderen, staat er, doen het uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. En die zin geeft dan toch nog een toelichting. Paulus namelijk zegt dat hij tot verantwoording van het evangelie gezet is. Dat is ongetwijfeld zo, mede in zijn gevangenschap in Rome. Maar het is denk ik veel breder bedoeld. De gedachte is dat de apostel Paulus verantwoordelijk is voor de prediking van het evangelie in heel de wereld. Hij is daartoe gesteld. Daar schrikken wij misschien van, maar aan de andere kant, we zijn toch ook gewend aan het idee dat de apostel Paulus aan de ene kant het grote voorbeeld is voor heel de gemeente als zodanig. dat hij de apostel van onze bedeling is bij uitstek, dat hij als apostel der heidenen, ongeacht welke betekenis we aan de term geven, dat hij als apostel der heidenen een positie inneemt onafhankelijk van en in de praktijk zelfs boven alle andere apostelen, de 12 bedoel ik in dit geval. Het is makkelijk aan te tonen, ook uit de schrift, uit de geschiedenis, de Bijbelse geschiedenis. En vervolgens stellen wij vast dat de apostel Paulus ook degene is die weer anderen aanstelt of erop uitstuurt of hoe het maar heten mag. En hier staat gewoon dat de apostel schrijft, ik ben tot verantwoording van het evangelie gezet. En niet alleen in Rome om verantwoording te doen aan de keizer, maar gewoon helemaal in de wereld als zodanig. Hij zal zich tegenover de Heer moeten verantwoorden. Want hoewel deze woorden hier in Filippenzen 1 vers 17... natuurlijk kunnen worden toegepast op zijn verantwoording in het rechthuis, voor de keizer in Rome zal ik maar zeggen, moet ik u toch zeggen dat we op andere plaatsen lezen over de apostel Paulus. Ja, ik was bezig er naartoe te bladeren, maar ik laat het maar weer weg. Op andere plaatsen, met name in Korinthe, zegt hij, ja kijk eens, of ik dat nou blijmoedig doe of niet, of ik het van harte doe of niet, het evangelie is mij toevertrouwd. De uitdeling is mij toevertrouwd. Ik ben nou eenmaal rentmeester der verborgenheid enzovoort. Dat zijn allemaal termen uit Korinthe in dit geval. Dus ja, het maakt verder niks uit. De apostel beschouwt zichzelf in elk geval als verantwoordelijk daarvoor. Hetgeen, eveneens weer in ieder geval via Korinthe, blijkt uit zijn betrokkenheid bij alle andere gemeenten. En niet alleen bij gemeenten die door zijn bediening ontstaan waren, voor zover je dat zo zeggen mag. Maar ook was hij betrokken bij de gang van zaken in gemeenten waar hij zelfs nog nooit geweest was. Men lezen het eerste en het laatste hoofdstuk bijvoorbeeld van de brief aan de Romeinen. Ja, hier was hij inmiddels in Rome, maar vooruit. Maar het gaat er maar om dat hij zichzelf beschouwt als de verantwoordelijke man. Dat betekent dat hij ook eigenlijk verantwoordelijk was voor wat anderen deden en de wijze waarop anderen het evangelie prediken. En kennelijk wist men dat ook. En juist omdat Paulus in zijn bewegingsvrijheid belemmerd was, begon men het evangelie te prediken zo op de manier van, ja, nou doen wij dat. Kijk, Paulus moet het doen, die is verantwoordelijk, maar die kan het, nou doen wij het. En sommige mensen hebben dan zo'n rare wijze van redeneren, zo'n eigenaardige gezindheid, dat ze dat beschouwen als een soort, niet alleen als concurrentie, maar zelfs als een strijd. Wie doet het? Wie krijgt het? Wie krijgt de gelegenheid? Wie kan het zo ver schoppen dat hij enzovoorts? En ten koste van wie anders? Dat is nog het leukste altijd. Hè? Over wiens hoofd heen bereiken wij onze positie? Want de positie bereiken is niet leuk, schijnt het. Behalve dan als het is over de rug, dan wel het hoofd van anderen heen. Enzovoorts, hè? Dat is waar, dan kan men zich daarmee vergelijken. Dat heeft men die en die verslagen. Dan, hè? Sommigen denken zo. Onafhankelijk van wat ze eigenlijk doen, het gaat om de positie die ze innemen, om de status die eraan verbonden is. En als Paulus de verantwoordelijke man is en hij zit vast, en wij nemen het over, dan zal ik maar zeggen, plaatsen we ons in een positie hoger dan die van Paulus. Dat is hun redenering. Begrijp je me goed? Dat gaat niet eens ten koste van de prediking als zodanig, want er wordt niks over gezegd verder. Ze prediken toch Christus. En aangezien, dat vind ik het leuke van het verhaal, en die begrijp ik beter, aangezien namelijk Paulus zelf zo'n gezindheid niet heeft, werkt het niet bij hem. Ze menen aan hem verdrukking toe te brengen, maar de apostel zegt, ja, hoezo? Dat is wat zij denken. Maar aangezien ik gewoon zo niet denk, komt die verdrukking ook niet. Want dat zit ook alleen maar in je kop, hè? Tussen je oortjes, heet het tegenwoordig trouwens. Nou goed, want dat staat er dan ook in vers 18. Wat dan? Hoezo? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in de waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Wat ook de motieven zijn, ik verblijd mij Hij zegt, en dat blijft ook zo. Want hij zegt natuurlijk nu toch dat hij doorheeft wat er aan de hand is. En dat zou kunnen betekenen het einde van zijn blijdschap. Maar hij zegt, nee hoor, dat blijft gewoon zo. Ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Het gaat namelijk om de geest en daarmee de gezindheid van Jezus Christus. Daar gaat het om. Die zou men ontwikkelen. En dan is men dus verblijd in de prediking van het evangelie. En al het andere wat eraan vastkleeft en wat er omheen zit enzovoorts. Daar let de apostel gewoon niet op. Dat laat hij volstrekt buiten beschouwing. Hij meldt alleen dat hij zich dat bewust is. Maar och, wat maakt dat nou uit? En bovendien, als wij de Heer dienen, weten wij dan met welke motieven wij dat doen? Het is natuurlijk makkelijk een paar goede motieven te bedenken waaruit men bepaalde dingen zou doen. Maar het is minstens zo makkelijk om een paar negatieve motieven te bedenken waarom men bepaalde dingen zou doen. Toch? Dus bedoel, wat maakt het ook uit? We zouden ons er niet eens in verdiepen. Daarna moet ik er nog even op ingaan. Er staat geen vers 16, geen verkondigen wel Christus. Dat wil zeggen, ze prediken toch het evangelie. En daarna in vers 18, nochtans wordt Christus op allerlei wijze gepredikt of verkondigd enzovoorts. En waar hij dus niet over heeft, kennelijk, en in ieder geval niet in de eerste plaats, is over een verbastering van de boodschap, een verdraaiing dus of zo. Hij gaat er hier gewoon vanuit dat het evangelie inderdaad, kortom, dat Christus gepredikt wordt. En hij heeft het niet over de inhoud van de boodschap, maar heeft het over de motieven waarmee de boodschap als zodanig gepredikt wordt. Daarna kunnen wij natuurlijk nog enige vragen daarover stellen. Namelijk vooral naar aanleiding van vers 18, namelijk, nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder het deksel, hetzij in der waarheid verkondigd. Bij dat woord deksel zijn vele van mening dat dat deksel de bedekking is uit bijvoorbeeld 2 Korinthe 3... en daarna op veel andere plaatsen natuurlijk ook, al heet het niet altijd een bedekking. 2 Korinthe 3 en 4. Men denkt dat het de bedekking is, namelijk in het bijzonder de wet. En dat is ook makkelijk, makkelijk voor te stellen, omdat nou eenmaal in bijna alle brieven nou eenmaal sprake is van afwijking van het evangelie als zodanig en de introductie van wet in de boodschap en de prediking van wet. En wet komt automatisch over de waarheid als zodanig, over het nieuwe verbond heen te liggen enzovoorts. En wet heet nou eenmaal een bedekking over het hart, over de ogen, over de Bijbel enzovoorts. En sommigen lezen dan dus, als het gaat om over een deksel in vers 18, dat men dus de boodschap verbastert en tot prediking van de wet overgaat. Dan moet ik u zeggen, het is wel een aardige redenering, maar dat is geen reden voor de apostel Paulus om zich te verblijden. En niettemin zegt hij met nadruk, daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want als we nou schriftplaatsen zouden opzoeken waarin de apostel Paulus spreekt over de introductie van wet in de boodschap, dan zal blijken dat hij zich daarover in de meest scherpe, veroordelende woorden uitlaat. Hij zegt, wetten zijn maar afgesneden die dat doen, die onrustig maken met de wet in de hand. In plat Nederlands waren ze maar dood. I'd be glad when you're dead, you rascal, you. Ja, maar goed, dat is de regel uit een lied. Dus die komt niet voor mijn rekening. Maar soms denk ik dat dat een vrije vertaling is van gelaten. Nou goed, laat me zitten. En in andere plaatsen zegt hij over degene die van het ongeveinsd geloof afwijken en overgaan tot ijdelspreking. Hij zegt, zij willen leraren der wet zijn en ze verstaan niet wat zij zeggen of wat zij bevestigen. Hij zegt, die mensen weten zelf niet eens waar ze het over hebben. Met andere woorden, ze zijn aartsdom. In de praktijk dan, natuurlijk, hè. Heeft met intelligentie niks te maken, zeg ik altijd, maar... Maar wel met... Of met zijn verstand gebruikt of niet. Nou goed, dat wil zeggen, hij is daar zeer sterk in dat soort uitspraken. En hier zegt hij gewoon... Ik verblijd me, ja, ik zal mij verblijden. Zodat ik onder de deksel niet versta de bedekkingen uit 2 Korinthe 3 en eventueel 2 Korinthe 4. De bedekselen der schande die verworpen zijn. Welk deksel ik er wel onder versta, zal ik u laten zien. Dat is die uit 1 Petrus, geloof ik. 1 Petrus 2, ja. Eerlijk gezegd weet ik niet eens of dat deksel uit Filippenzen 1 hetzelfde Grieks is als de bedekking of de bedekselen in 2 Korinthe 3 en 4. Misschien wel, misschien ook wel niet, maar het maakt weinig uit. In 1 Petrus 2 namelijk staat... dat wij vrij zijn, vers 16, en dus inderdaad niet onder de wet. Het is een gelijksoortige term als uit de gelaten brief. Dat wij vrij zijn, kortom, vers 16, dat we zouden leven als vrijen en niet de vrijheid hebbende. Dat wil zeggen, in Liberia custodia. Dat wil zeggen, in vrije gevangenschap. Aan de ene kant vrij, vrije keuze, aan de andere kant niettemin gevangenen van Christus Jezus. En dus als vrijen en niet de vrijheid hebbende als deksel der boosheid, maar als dienstknechten, slaven, van God. De vrijheid hebben als deksel der boosheid. Wat betekent dat en hoe zeg je dat in ander Nederlands? Dat weet ik ook zo gauw nooit. De vrijheid hebben... Kijk, sommigen hebben vrijheid en maken daar misbruik van. Ze hebben vrijheid, en uit de schrift is dat aantoonbaar. En maken daar misbruik van om zich met boze dingen bezig te houden. Want, zeg maar, we zijn toch vrij? Kan het doen en laten wat ik wil? Met andere woorden, men gebruikt de vrijheid als een excuus voor... Of men gebruikt de vrijheid als een aanleiding tot. Of men gebruikt de vrijheid als een vrijbrief tot. Dat wil zeggen toestemming. Enzovoorts. En dat begrip wordt hier vertaald met deksel. Of althans, er wordt een woord in die betekenis gebruikt. En in dezelfde betekenis komen wij dit deksel dus ook tegen in Filippenzen 1. Dat wil zeggen, de deksel heeft iets van doen met excuses die men heeft, als het ware, om iets te doen. Namelijk, nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel. Onder valse voorwenselen? Ik weet niet zo goed hoe je dat zeggen moet met één woord in het Nederlands. Dus ik praat er nou maar net omheen. Hè? Nee, men acht het gewoon, die vrijheid in Petrus dan, die vrijheid acht men voldoende legitieme wettige basis om zich te kunnen misdragen. En het is de aanleiding om dat te doen. Men heeft er de toestemming voor. Het zet ze aan tot. En precies zo vinden we Filippenzen 1 omstandigheden die sommigen aanzetten tot... In dit geval tot de prediking zelfs van het evangelie. Alleen die omstandigheden die hen daartoe aanzetten zijn niet positief. Het zijn valse voorwenselen eigenlijk dan. Voorwenselen is een veel te sterk woord weer voor dat doel. Maar waar het om gaat is inderdaad een excuus. Ik vind dat een aardig woord in dat verband. Niet omdat een deksel hetzelfde is als een excuus. Maar het is te verdedigen in ieder geval. Per slot, als je excuus vraagt, vraag je toch ook om een bedekking. Dus vooruit, hè. En als ik het nog moeilijker moet maken, moet ik gelaten erbij halen, want er staat een gelijksoortige term, maar zonder, zonder de term deksel. Daar staat namelijk in gelaten 5, dat is eigenlijk gewoon een paralleltekst naast 1 Petrus, gelaten 5 vers 13, gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. Gebruik de vrijheid niet als excuus voor het vlees. Als een deksel der boosheid dus. Nou, hier heb je het woord oorzaak. Dat schiet ook niet echt op, denk ik. Maar ik dacht dat we de gedachte toch wel kunnen begrijpen waar het om gaat. In ieder geval, het woord deksel wordt mijns inziens in Filippenzen niet gebruikt ter aanduiding van de wet, maar wordt gebruikt ter aanduiding van de valse motieven, twist en nijd, waaruit men dan toch het evangelie predikt. Daarna staat er, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid. Maar in der waarheid hoeft niet noodzakelijk de beschrijving te zijn van de aard van de boodschap. Het kan ook de beschrijving zijn van de motieven waaruit men het doet. Immers waarheid is rechtstreeks verwant met trouw, oprechtheid enzovoorts. En dit hier predikt men het evangelie niet uit trouw aan de Heer. En niet naar waarheid heet het dan. Maar in tegendeel, men is trouw aan zichzelf of zo, maar niet trouw aan de Heer, dat is dus geen waarheid meer. Ik vestig er uw aandacht. Ik doe het toch maar niet. Ik wilde even wat over taal spreken enzovoort, maar dat doet ook weinig te zaken. Nou, één ding dan. Truth, dat is waarheid. En true is waarheid. Kan wel zijn, maar in het Nederlands is het gewoon trouw. Dat is ons woord, trouw. En in het Engels betekent het waarheid. Maar het is gewoon hetzelfde woord. En daar gaat het om. Begrip is ook oorspronkelijk gewoon hetzelfde begrip. Enzovoorts. En weet u welk Hebreeuws woord dat is? Want daar komt het echt vandaan natuurlijk, hè? Torah. Terau. True. De Torah, dat wil zeggen de wet, het woord Gods. Dat is wat het is, waarheid. Nou goed, het gaat over waarheid, oprechtheid enzovoorts. Maar hier staat, het wordt in der waarheid gepredikt of niet. En als hier staat, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid, gaat het dus niet over de inhoud van de boodschap, maar over de motieven waarmee het gepredikt wordt. En Paulus zegt, dat maakt mij niks uit, zolang het maar gepredikt wordt. Daar verblijd ik mij in en ik zal mij ook verblijden, enzovoorts. Goed, tot zover eerst, want het is weer hoog tijd voor de pauze. In vers 19 zegt de apostel, want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal. Dat wil zeggen, zijn blijdschap om de prediking van het evangelie, ondanks dat men het dikwijls doet om hem dwars te zitten, zijn blijdschap gedijt, dat wil zeggen groeit hem ter zaligheid. Dat wil zeggen, hij ontvangt daar loon voor. Daar gaat het om. Want er is sprake hier van de gezindheid, dan wel het gevoelen van Christus. En het wordt hier genoemd de toebrenging des geestes van Jezus Christus. Maar in de praktijk gaat het om het leven van Christus, dan wel de gezindheid van Christus die hij heeft. En volgens die gezindheid verblijdt hij zich om de prediking van het evangelie, hoe dan ook. En daarna zegt hij in vers 20, volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat is uiteraard twee keer hetzelfde. Al is hoop dan iets positiever dan alleen maar verwachting, hè? Hoop is een positieve verwachting. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid gelijk te alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. En tot zover zijn we dan gewoon weer terug bij vers 12 en 13. Vers 12 eigenlijk. Namelijk, het was altijd al zo en het is nu in gevangenschap ook zo, dat Christus groot gemaakt wordt in zijn lichaam. Daar gaat het maar om. En hoe het met anderen is, ja, dat is de verantwoordelijkheid van anderen natuurlijk. Maar Paulus zegt, hoe het met mij ook staat, Christus zal worden groot gemaakt in mijn lichaam. Daarna zegt hij, het zij door leven, het zij door de dood. En dat behoeft enige toelichting. Het zij door leven lijkt mij duidelijk genoeg. Want terwijl hij leeft, zal Christus groot gemaakt worden in zijn lichaam. Per slot, daartoe was de man ook geroepen, direct bij zijn roeping op de weg naar Damascus. En direct daarna in Damascus wordt het ook gezegd dat Christus in hem verheerlijkt zal worden, met name in zijn lichaam en ook dwars door zijn lijden, om zo te zeggen. Maar dat is waar het over gaat. Christus zal verheerlijkt worden in onze lichamen. Het zij door leven, daarna staat er het zij door de dood. En daar moet ik wel het een en ander bij vertellen, want anders ben ik bang dat het gelezen wordt alsof er staat het zij door het leven, het zij door het sterven. Maar dat staat er niet. Het zij door het leven, het zij door de dood. Maar eigenlijk, het zij door de dood heen. Want er staat door de dood, maar de gedachte is juist aan opstanding. Ja, dit soort discussies voel ik me altijd wat machteloos. Want over dit soort zaken heb ik vaak discussies die ik ook niet winnen kan. Niet omdat het zo nodig moet, maar waarbij ik verbaasd sta over het vermogen van mensen om dingen niet te begrijpen. En ja, ik vind het erg knap, eerlijk gezegd. Het is nou eenmaal zo. Er staat dood, maar de gedachte is aan leven. Ik kan het ook niet helpen. Waarom ook niet? Hè? Net zo goed, er staat fiets, maar de gedachte is aan een auto of zo. Dat kan toch ook? Er staat rijdier, maar de gedachte is aan een fiets. Dat kan ook nog. Enzovoort. Er staat paard, maar de gedachte is aan een locomotief. Dat kan allemaal. En hier staat dood, maar de gedachte is aan leven. Hoe dat komt? Wel, dat zit hem in de uitdrukking. Want er staat door de dood. En dan komt de standaard verhaal. Door is het Griekse dia. En dat betekent ook inderdaad door. Maar het probleem met de voorzetsels is dat de betekenis van de voorzetsels ook in hoge mate bepaald wordt door de naamval die daarop volgt. Heb je ook zo geleden van die rijen Duitse voorzetsels die de derde, de vierde, dan wel de derde en de vierde naamval beheersten. Enzovoort. Mietnacht neemt, nebenneemt. Durf hier ook nog een beetje kijken en lang en hoe het allemaal heten mag. Wat die woorden betekenen, weet ik niet, maar het schijnen voorzetsels te zijn die een naamval beheersen. Maar andersom, ook in Duits heb je dat, voorzetsels die gevolgd worden door of de derde of de vierde naamval. Maar het maakt wel verschil. Als ik me goed herinner, het een was beweging, het andere was stilstand, als ik me goed herinner. Maar het is wat lang, want toen was op de middelbare school, dus toen, dat is een jaar of 7 geleden, broeder, ja. Zoiets. Nou, maar in ieder geval, hier staat dia, dat is door, en het wordt gevolgd door een genitivus, heet dat. Dat is een tweede naamval feitelijk, maar vooruit. Dat doet nou weinig te zaken, maar waar het om gaat is als je als dia gebruikt wordt plus een genitivus, dan gaat het over een doorsnijden. Wij vertalen dan met door, maar de betekenis is die van in en uit. Erin en eruit, dat is door. En u begrijpt, dat is ook de Nederlandse betekenis van het woordje door. Soms. Maar in dit geval is dat de betekenis. Door. Namelijk erin en eruit. Het heeft te maken met doorsnijden dus eigenlijk. En dat is hier dus het geval. Het zij door het leven, het zij door de dood. Niet door middel van de dood, niet door middel van het sterven, maar door de dood heen. En door de dood heen wil zeggen de dood in, dat is sterven, maar ook de dood weer uit. Opstaan namelijk. De gedachte is dus niet aan de dood zelf, maar aan dat wat aan de andere kant van de dood is. Hebben we die nog? Zoals we de uitdrukking, althans in het Nederlands, want het is namelijk geen Grieks, ook tegenkomen in Psalm 23. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. En hoewel men erin leest dat het gaat om sterven, al zou ik ook sterven, moet ik u zeggen, dat is niet wat het betekent. Het gaat juist over wat er na het sterven gebeurt, of is. De dood namelijk, dan ging ik er ook doorheen. Dat wil zeggen erin en eruit. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. En ik zeg altijd, omdat het me zo duidelijk lijkt ook, als je een keer in dat dal bent, om zo te zeggen, als je eenmaal dood bent, dan is er nog maar één kwaad wat je eventueel zou kunnen treffen. Dat is namelijk dat je er nooit meer uitkomt. Dat je de uitgang niet kunt vinden, zuster, ja. En dat iemand het licht aan het eind van de tunnel heeft uitgedaan, zo. Toch? En dat soort dingen meer. Ja, dat is wat het betekent. Er doorheen namelijk. De gedachte is aan opstanding. Alleen de weg ernaartoe, dat is niet zo'n fraaie, maar goed. Maar dat is waar het over gaat. Het doorheen. Dat is hier het geval. Ik zal u meteen even zeggen, voor zover ik dat niet eerder gedaan heb. Dit is Filippenzen 1 vers 20. Maar de uitdrukking kom je ook tegen in Romeinen 5 vers 10. Precies hetzelfde. Het komt namelijk 4 keer voor. Namelijk dia, gevolgd door een genitivus. Door een tweede naval. Dat is Romeinen 5. Het is van groot belang om dat te zien. Romeinen 5 vers 10. Daar staat namelijk in vers 10, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. En het is heel gemakkelijk om daar te lezen door het sterven. Maar er staat door de dood. En hoewel wij eventueel vanwege de context niet al te veel moeite hoeven te hebben met de term door het sterven of door te sterven of iets dergelijks, moet ik u toch zeggen dat het er niet staat. Begrijp je me goed? In de voorgaande versen wordt gesproken over zijn sterven. Vanaf vers 6 namelijk, en in vers 7, en in vers 8. In vers 9 hebben we te maken met de opgewekte. En in vers 10 hebben we eerst te maken met dood en daarna met leven. Dus het lijkt een volmaakte parallel. Maar ik moet u waarschuwen, want het is niet de betekenis van wat er in vers 10 staat. Vers 10 zegt, indien wij vijanden zijnde, want wij waren vijanden toen één voor allen stierf. Dat staat hier in de voorgaande versen. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn, door de dood zijn zoons. Dat wil zeggen, er doorheen. En dus gaat het over een sterven en opstanding. Dat was een proces. En daardoor zijn wij met God verzoend. Begrijp je me goed? Als namelijk ook Christus niet is opgewekt, zijn wij ook niet met God verzoend. Want met God verzoend zijn of worden betekent immers dat men met God in een nieuwe relatie gebracht wordt, katalasso, met God verbonden wordt, maar als één voor allen gestorven is en allen dus gestorven zijn, is men niet in een nieuwe relatie gebracht met God, is zelfs het tegenovergestelde gebeurd. Voor zover die relatie er was, is hij dan definitief beëindigd. Heb je dat? Wij worden niet met God verzoend. in de zin van katalasso enzovoorts. Wij worden niet met God verzoend door de dood van de Heer Jezus, maar door zijn opstanding daarna. Dat wil zeggen door zijn dood en opstanding. En dus door de dood heen. En dat staat er ook, dia plus een genitivus. En voor zover verzoenen gebruikt wordt voor vergeving van zonden, verzoenen als bedekking van de zonde, moet ik u zeggen, dat kan, dat gebeurt inderdaad slechts door het overlijden van de Heer, om zo te zeggen, zonder zijn opstanding. Dat is inderdaad waar, daarmee worden de zonden verzoend, namelijk bedekt. Maar dat is een ander woord. Al vertalen wij dat dikwijls ook met verzoenen. Je weet wel, dat is hilasmol, hilasmos, hilasterion en hoe dat maar heten mag. Dat is het oud-testamentische woord voor bedekken van de zonde. Zoals dat ook uitgedrukt wordt in het verzoend deksel enzovoorts. Maar verzoenen in de zin van met God verzoend worden, dat is een heel ander ding. Dat gebeurt niet door de dood, maar gebeurt door dood en opstanding. Komt daarna. En dat wij er dikwijls maar één woord voor gebruiken, ja, dat is heel vervelend. Nou goed. Maar we zijn met God verzoend doorheen de dood zijn zoons. Dat wil zeggen, zij sterven, zij gaan door het dal van schaduw des doods en daarna zijn opstanding daaruit. Er was een proces. Wel nu, als dat zo is, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn praktische leven. Dus het werk van Christus nu, waardoor wij behouden worden, dat is net zo goed een proces. Heb je dat? Meer kan ik er nou niet van zeggen. Het gaat er maar om dat je de uitdrukking begrijpt. Daarna hebben we dezelfde uitdrukking ook in Colossenzen 1. Vers 22. Dan lees ik vers 21 eerst. Hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, hij heeft u nu ook verzoend. In het lichaam zijns vleeses door de dood. Toen zei iemand, ja, dat lichaam zijns vleeses is dus duidelijk het lichaam van de Heer Jezus, zoals het stierf aan het kruis van Golgotha. En dan moet ik u zeggen, dat is niet het geval. Want dan waren we niet verzoend. Heus niet. Onze zonden zouden dan verzoend zijn in de zin van bedekt. Maar wij zouden niet verzoend zijn in de zin van met God in verbinding gebracht. En het staat er ook niet, want het gaat over door de dood heen. Want de gedachte is dat wij die nu deel hebben aan het lichaam van Christus, zijn in dat lichaam van Christus, in die nieuwe schepping, met God verzoend. En zo staat het er ook, want door de dood heen is opnieuw die dia plus die genitivus. En in die positie, als leden van het lichaam van Christus, zijn wij heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor God. Zodat het hier inderdaad niet gaat om zijn sterven als zodanig, maar om wat er daarna verder volgde, zijn opstanding namelijk. Is Dennis geldt trouwens ook voor vers 20, maar daar ga ik nou niet op in. Het gaat me alleen even om die ene uitdrukking. Daarna hebben we voor de vierde keer diezelfde uitdrukking in Hebreeën 2. En daar is hij ook volstrekt duidelijk. Hebreeën 2 vers 14. Waar Christus vele kinderen dan wel zonen tot heerlijkheid zou leiden. En er staat dan in Hebreeën 2 vers 14. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden. Opdat hij door de dood niet doen zou degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. En als we nou alle taalkundige commentaren weglaten, zal ik maar zeggen, en alle grammatica weglaten, en alleen vaststellen dat we op deze vier schriftplaatsen dezelfde uitdrukking vinden, dan zal het toch duidelijk moeten zijn dat volgens dit vers de uitdrukking echt maar één ding kan betekenen. Op die wijze trouwens hebben wij onze moerstaal ook geleerd. Niet door boekjes te bestuderen, maar door gewoon naar het gebruik van de taal te luisteren, als het goed is. Nou, zo is het mij in ieder geval gegaan. En hier lees je dit vers en het zal toch duidelijk moeten zijn dat als er staat op dat hij door de dood niet doen zal degene die het geweld des doods had, dan kan het onmogelijk betekenen dat hij door te sterven teniet deed degene die het geweld des doods had, want dat is volstrekte onzin. Dat is namelijk in contradictio in termen. Nou, laat maar zitten. Dat kan namelijk helemaal niet. Integendeel, precies andersom dan. Dan heeft degene die het geweld des doods had, teniet gedaan degene die stierf. Sterker nog, dan heeft degene die het geweld des doods had, door de dood teniet gedaan degene die dood inging, uiteraard. Maar wat hier staat is, hij heeft door de dood, Christus heeft door de dood niet gedaan degene die het geweld des doods had. Dus het kan alleen maar één ding betekenen, dat hij weliswaar de dood inging, maar er ook weer uit. Want door uit de dood op te staan, is er een eind gekomen aan de macht van de dood, aan het geweld des doods. Want de dood mag dan een vijand zijn, maar hij kan overwonnen worden. En dan gaat het maar doen. En dat is wat hier staat. Dus de Heer heeft de dood overwonnen. Uiteraard door eruit op te staan. Alleen er staat dat het was door de dood. Maar als je dan voor alle duidelijkheid vertaalt met door de dood heen. Of doorheen de dood. Dan ben je aardig rond. Ik bedoel, dan heb je aardig begrepen wat er staat. Nou goed. Dat waren alle vier keren dat de uitdrukking voorkomt. In het Grieks. Want we hebben nog twee keer dat de uitdrukking door de dood voorkomt in het Nederlands. Maar dat is dan de vertaling van andere termen in het Grieks. De ene is in Hebreeën 7. Ik noem alleen voor de statistiek, voor alle duidelijkheid, dat er geen twijfel over kan bestaan. De ene is Hebreeën 7, vers 23. Waar staat, en genen zijn wel vele priesters geworden. Onder de wet namelijk, in het Oude Verbond, zijn vele hoge priesters geworden. Want het gaat over de hoge priesters eigenlijk. Vele zijn wel vele priesters geworden. Maar het was omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. En hier vind je niet dia plus een genitivus, maar een dia plus een accusativus. En het duidt op oorzaak. Door de dood, doorduidt dan hier op oorzaak. Dat was in die andere schriftplaats niet. Dat wil zeggen, de dood veroorzaakte hen die verhindering om te blijven. En dat lijkt me duidelijk genoeg, maar het is dus in de grondtekst een andere term. De vertaling is niet verkeerd. Maar we zouden ons realiseren dat ook in het Nederlands zelfs dezelfde termen in verschillende contexten verschillende betekenis hebben. Nou goed. Alleen zijn er dikwijls wat regels voor. Nou, de andere is Openbaring 2 vers 23. Daar staat ook in het Nederlands door de dood. Openbaring 2 vers 23. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En dat door kun je ook vertalen met door middel van. En die andere keer, die eerste vier keren, kon je de uitdrukking ook vertalen met door middel van. En toch is het wat anders. Ook in de grondtekst staat trouwens niet eens door, er staat in. Het Griekse en, het Nederlandse in. Haar kinderen zal ik in de dood ombrengen. En men heeft vertaald met door de dood, zo van door middel van. Dat kan. Ik zal de dood gebruiken om hen om te brengen. Dat kan allemaal. Maar hier gaat het dus uiteraard niet om door de dood heen, de opstanding. Maar hier gaat het uiteraard om wel de dood in, maar er nooit meer uit. Heb je dat? Goed. En eigenlijk zouden we deze uitdrukking helemaal niet moeten tegenkomen, omdat er echt heel andere termen voor gebruikt worden. Ik heb heel wat andere vertalingen op nageslagen, maar ook andere westerse vertalingen, om zo te zeggen, geven in al die versen allemaal verschillende voorzetsels. Net nadat het uitkomt. Deze tekst hadden wij allemaal 6 keer door. In het Engels heb ik er in ieder geval al 2, 3, 4 verschillende termen die door elkaar gebruikt worden. Omdat het niet goed te zeggen is. En mede bovendien doordat wij inderdaad die naamvallen hebben laten vervallen. En daardoor overgeleverd zijn aan het gebruik van voorzetsels. En dat is hoogst irritant eigenlijk. Omdat voorzetsels na verloop van een paar kilometer al van betekenis veranderen. En ik bedoel precies zoals ik het nu zeg. Dat is echt waar. 2 dorpjes verderop, hier gebruiken ze dezelfde voorzetsels als wij, maar bedoelen er wat anders mee. Of ze bedoelen hetzelfde en gebruiken andere voorzetsels. Nou, 3 dorpen verder dan vooruit. Maar zo ongeveer zit het wel, dus het maakt het hoogst problematisch. Nou, daar laat ik het dan weer bij, om weer terug te gaan naar Filippenzen 1, want daar ging het toch om. Filippenzen 1. Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood heen. En de gedachte is gewoon of ik nou nog hier blijf in dit leven, of aan de andere kant van de dood niet meer hier ben, maar alleen nog bij de Heer. Want dat is wat het vers betekent dus vervolgens. Paulus zegt, het maakt niet uit, Christus zal groot gemaakt worden. Heb je die? En daarna zeg ik dat precies deze verklaring staat in het volgende vers. Met andere woorden, we hadden ons de omzwerving via het Grieks enzovoorts kunnen besparen. Ook nog weer, eigenlijk. Want er staat, want het leven is mij Christus en het sterven is voor mij gewin. Omdat het sterven hem namelijk niet brengt in de dood, maar het sterven brengt hem door de dood heen, omdat de dood al is overwonnen. Sterven is namelijk nooit gewin. Maar Paulus zegt, voor mij is dat wel, omdat waar het sterven eigenlijk, en van oorsprong, de mens brengt in de dood, worden wij als gelovigen, als nieuwtestamentische gelovigen, door het sterven gebracht voor de volle 100% voorbij de dood. En dus is het er doorheen. En eigenlijk staat het precies zo in vers 23, daar gaat het namelijk om. Daar formuleert hij dat ook. Want ik word van deze 2 gedrongen. Namelijk aan de ene kant zegt hij, heb ik begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. En aan de andere kant, vers 24, wil ik ook wel in het vlees blijven om uwentwil. En dat laatste, als hij dat laatste van vers 24 doet, of als dat gebeurt, dan is het leven hem Christus. Dan wel wordt Christus groot gemaakt in zijn lichaam door het leven. Dan hebben we de andere 2 voorgaande termen gebruikt. Maar als het andere gebeurt, namelijk ontbonden te worden en met Christus te zijn, dan gebeurt wat in vers 20 heet, het zij door de dood heen uiteraard, hè. Want Christus is niet in de dood, maar er voorbij, zodat het die betekenis uitdrukkelijk bevestigt. En op die manier is dus inderdaad het sterven van vers 21 gewin. Lijkt me ook een duidelijke zaak. En daarmee heeft hij duidelijk gezegd waar het om gaat. En dan moet ik natuurlijk even ingaan, in ieder geval op vers 23. Want hij zegt ontbonden te worden en met Christus te zijn. Helaas wordt de uitdrukking dikwijls volstrekt buiten verband van het schriftgedeelte gebruikt, omdat het ongeveer de enige tekst is waarop men de leer kan baseren, die zegt dat de gelovige, als hij overlijdt, naar de hemel gaat. Ik ben dikwijls verbaasd met hoeveel vanzelfsprekendheid men zegt dat we naar de hemel gaan bij het sterven. Echt, dat vind ik verbazingwekkend. omdat er nauwelijks een Bijbelvers voor te vinden is waar het staat. Ja, het komt natuurlijk omdat men de hemel beschouwt als het hier namaals voor de goeden. En wij zijn immers goeden. En dus als het hiervoormaals eindigt, dan komen we zelf in het hiernamaals. En dat heet nu eenmaal het Walhal. Dat heet nu eenmaal de hemel, is dan het idee. Men bestelde zich verder niks bijvoorbeeld. Daarom kan men dat zo makkelijk zeggen. Maar goed, waar staat het dan helemaal in de Bijbel? En dan heeft men dit vers, Paulus zegt toch, ontbonden te worden en met Christus te zijn is mijn verreweg een beste. Ik heb het altijd een zwakke tekst gevonden voor dat doel, om de eenvoudige reden dat er niet staat wat men er graag in legt, namelijk ontbonden te worden en naar Christus toe te gaan. Of ontbonden te worden en naar de hemel te gaan, dat staat er allemaal niet. Hè? Ontbonden te worden en met, of bij, kan ook nog, voorzetsels weet u wel. Ontbonden te worden en bij Christus te zijn is zeer verre het beste. Maar hij zei toch al, het leven is mij Christus, vers 21. En op vele andere plaatsen schrijft u toch over het leven van Christus in ons. Hoezo zegt hij dan hier ontbonden te worden en naar Christus toe te gaan? Dus de moeilijke, de kortere is gewoon deze. We hebben geleerd dat de Heer Jezus Christus in onze hartjes woont. Dat is wat langer geleden dat we dat geleerd hebben, maar vooruit. En hoe zou men naar hem toe gaan als hij in ons hart woont? En sommigen beschouwen dat als een onoprechte vergelijking van bepaalde zaken. Maar ik doe het zeer oprecht. Ik geloof namelijk niet dat hij zegt ontbonden te worden en dan naar Christus toe te gaan. Ik geloof dat hij zegt ontbonden te worden en zo met Christus te zijn. Want hij was altijd al met Christus. Hij was nu gebonden met Christus. En straks zal hij ontbonden zijn en met Christus. En hoezo gebonden? Want u begrijpt toch ook dat dat ontbonden worden hier niet slaat op de ontbinding van het lichaam als zodanig? Toch? Daar gaat het toch niet om? Nee, hij beschouwt het leven in het vlees, dus de term die hij gebruikt, hij beschouwt het leven in het lichaam als een gevangenis. Hij beschouwt het lichaam als een gevangenis. Dat is de negatieve manier om het te benaderen. Maar het kan. Maar hij beschouwt het als gevangenis omdat het lichaam hem in zijn vrijheid belemmert. En in elk geval, het lichaam belemmert hem om de Heer Jezus Christus te zien. In heerlijkheid.